Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Meet in verband met het overlijden zingen wij met elkaar uit Psalm 103, daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wat er verder volgt in Psalm 103, vers 8 en ook vers 9. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 12e hoofdstuk vanaf vers 54 tot en met hoofdstuk 13, vers 9. Lucas 12 vanaf vers 54 tot en met hoofdstuk 13, vers 9. Vooraf plaatsen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet om een aansluiting erop te zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Psalm 25, vers 2. Naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
zeide ook tot de schare: wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond, zegt gij lieden, er komt regen. En het geschiet al zo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn. En het geschiet. Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven. En hoe beproef gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naastigheid op de weg om van hem verlost te worden. Omdat hij misschien u niet voor de rechter trekken en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaag geenszins uitgaan totdat gij ook het laatste penningskunt betaald zult hebben. En er waren de tienzelfde dagen, de tienzelfde tijden enigen tegenwoordig, die van hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven alle Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem woonden? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide ook deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij nog onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem nogmaals, namaals uithouden.
Gemeente, wij zingen voorafgaand aan de prediking uit Psalm 119. Psalm 119, vers 18 en 19. Vers 18, doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Psalm 119, vers 18 en 19. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Zingen wij Psalm 119, vers 18 en 19. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 13, het vijfde vers. Lucas 13, vers 5. En luidt Gods woord in onze tekst. Ik zeg u, neen zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Schrijven als thema boven de prediking, bekeer u nu. Drie gedachten, allereerst de noodzaak, ten tweede het uitstel en ten derde de mogelijkheid. Bekeer u nu, allereerst de noodzaak, ten tweede de mogelijkheid, het uitstel en ten derde de mogelijkheid. Als u op reis gaat, dan hebt u van alles nodig. Je maakt een lijstje wat we meenemen. Dat lijstje loop je na. Je pakt alles in. En dan ga je op reis. Stel nu dat u halverwege erachter komt dat uw dochtertje van 4 niet mee is. Dan zeg je niet, laten we maar doorrijden. Dat zou je misschien doen bij een tandenborstel die je vergeten bent. Die kunnen we daar wel aanschaffen. Maar dan gaat u terug. Want zij is onmisbaar. U zegt, dat gebeurt me niet. Dat hoop ik ook dat u dat niet gebeurt. Dat u uw dochter zou vergeten. Nu zijn we allen op reis. We hebben van alles mee in ons leven. Hier moeten we aan denken en daar denken we aan. Hebben we nu ook waarachtige bekering ontvangen op de reis van ons leven? Wij kunnen niet bij God aankomen zonder oprechte bekering. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Bekering is voor u en voor jou onmisbaar. De Heer Jezus spreekt hier tot de scharen van Joden, jongeren, ouderen. En hij verkondigt hen dat ze bekering nodig hebben. Misschien denkt u, dat moet de Heer Jezus spreken in Rome, waar ze God niet kennen, waar ze de zaligmaker daar niet van weet, waar er wel offers gebracht worden voor afgoden, maar hier, Jeruzalem, tegenover de Joden, indien gij u niet bekeert. Misschien denkt u dat ook wel. Bekering, dat moet verkondigd worden in Zwolle, in Amsterdam, maar hier op Urk, in deze gemeente. Sommige Joden dachten dat inderdaad, bekering, dat is niet voor ons. Dat is voor tollenaren, voor zondaren. Wij fariseeën, wij houden de wet. We lezen in de Bijbel, wij doen ons best. Wij zijn bekeerd. Indien gij u niet bekeert. Hij zegt het, zalig maken tegen alle mensen. Kleine, grote. Tempelgangers. De cafégangers. Al die mensen hebben hetzelfde nodig. Bekering tot God. Want ze zijn allemaal van God weggelopen. Waar ze ook groot worden. Wie ze ook zijn. We hebben allemaal in die zin hetzelfde nodig. Hoe onderscheiden we ook zijn. Als we ons heen kijken wat voor beroep we ook doen. We hebben nodig de oprechte bekering. De Heer Jezus ziet niet het uiterlijk allereerst. Hij ziet het hart aan, wat er van binnen leeft. wat achter dat jasje zit. En achter die ambacht die ze uitoefenen. Hij ziet een verloren mens. En daarom is hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij waarschuwt hen. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. Vergaan, dat is verloren gaan. Dat is eeuwig omkomen. Hij heeft er zo duidelijk over gesproken. Onze zaligmaker, Christus, heeft gewaarschuwd voor het eeuwige verderf. Dat waarschuwt hij niet alleen mensen ver weg, maar hij waarschuwt jou en u vanmorgen. In liefde. We zien een bewogen zaligmaker met de schade. Het is geen prediker die de ondergang van zijn horens op het oog heeft. Die dreigende tonen die zijn gevuld met bewogenheid. En die bewogenheid kenmerkt Christus vandaag. Als hij vanuit de hemel door zijn dienaren tot u spreekt, dan is dat een bewogen prediker. Bewogen spreken. Hij heeft uw huil op het oog. En daarvoor waarschuwt hij ons. Het is toch niet erg om gewaarschuwd te worden. En misschien wilt u graag getroost worden. Maar hij kan u niet troosten buiten Christus. Buiten oprechte bekering. Hij kan u niet troosten, zegt, gaat u maar door in uw eigen leven. In uw eigen gedachten, naar uw eigen wil. Dat verbied ik u. Ik preek u troost in de weg van bekering. We moeten gewaarschuwd worden. Het is toch niet erg als opa zijn kleinzoon waarschuwt om van de troep af te blijven. Van de drugs af te blijven. Dat is toch liefde? Zou God u dan niet moeten verbieden om van de zonden af te blijven? Van het verderf weg te blijven? Om gered te worden. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. Het gaat hier over een omstandigheid die heeft plaatsgevonden. Waar mensen onverwachts uit het leven zijn weggenomen. Een toren omgevallen in Siloam. 18 mensen zijn gestorven. Zomaar opeens een einde aan het leven. Zomaar opeens kan een mens voor God moeten verschijnen. En dan niet gereed te zijn. Met alles wat je weet en alles wat je gehoord hebt. Toch de wereld verkozen boven Christus. Dan zult u vergaan. Nee, dat hoeft niet zo opeens te zijn. Sommigen worden oud. Die hebben een goede oude dag, zoals we zeggen. En ze sterven rustig. Maar ze staan onrustig op aan de overzijde van het graf. Geen oprechte bekering. En daarom een waarschuwing. Zonder bekering kunt u voor God niet verschijnen. Ben je ongeschikt voor de hemel? Als je hier op aarde geniet van de zonde, niet zoveel om God geeft, ja, wel een beetje meedoet, naar de kerk gaat en wel eens de Bijbel leest, maar nooit echt de Heer lief gekregen, verdriet gekregen over je zonde, ja, wat moet je dan in de hemel doen? Als je geniet van de zonde, is in de hemel, daar is niets te doen dan, om te genieten van het kwaad. Als je geleefd hebt voor jezelf, voor je eigen verlangens, hoe zou je dan God bedoelen? Eeuwig hem verheerlijken. Bekering is nodig, anders kunnen we de hemel niet binnengaan. Zonder de heiligmaking, bekering, kunnen we God niet zien. Ik hoop dat u voelt en dat je ervaart dat je hier niet zonder kunt. Bekering is echt nodig. Dat is niet iets wat een dominee zegt. Want de Heer Jezus zegt hier, indien gij u niet bekeert. Wat is bekering dan? Wat een uw oprechte bekering. Want u zei, die fariseeën die houden ook de wet. En die gingen ook wel naar de synagoog. En toch liep eens het gevaar om verloren te gaan. Dus ik zit hier in de kerk en ik luister naar de preek en ik zing mijn psalmen mee. Het is fijn om te horen van je, dat je betrokken bent. Wat is nu oprechte bekering? Laten we eerst eens kijken naar dit gedeelte en dan wat breder in de schrift zien wat bekering is. Hier gaat het over het Griekse woordje metanoia. Dat betekent eigenlijk anders gaan denken. Anders gaan denken. Anders in het leven gaan staan. Waarvan nature God ver weg is. Je hoort wel van hem, maar hij staat op een afstand. Door bekering God nabij. Als je anders over Gods aanwezigheid denkt. Gaat God met je mee? Op je werk? Zomaar opeens is hij er. Hij klaagt je geweten je aan dat je daarmee rekening moet houden. Anders gaan denken over Gods genade. Je denkt, het kan niet voor mij, het is niet voor mij. Of je vindt het zelfs vanzelfsprekend dat het wel zo zou zijn. Maar genade wordt iets wonderlijks. Genade, iets wat God geeft, onverdiend. Dat is anders gaan denken over God en over jezelf. Dat hebben we allemaal nodig, hè? Steeds weer, steeds meer. Anders gaan denken. Waarom moesten de Joden van toen anders gaan denken? Wel, ze leefden in bijzondere omstandigheden. De Heer Jezus was gekomen. Christus. En hij had dat duidelijk gemaakt met allerlei tekenen. Hij had zieken genezen, duivelen uitgeworpen. Hij had het evangelie verkondigd aan armen. Had blinden het gezicht gegeven. En al die tekenen die wezen erop. De Christus is gekomen. Dat de Joden zouden zeggen, deze is de Christus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar ze weten het nog niet. Sommigen houden wel voor een profeet. Maar ze komen niet tot de belijdenis dat Jezus de Christus is. En de Heer Jezus zegt dan tegen hen, jullie kijken wel naar het weer. En dat kunnen jullie wel aflezen, wat voor weer het wordt. Dat heeft hij gezegd in hoofdstuk 12. Het 54ste vers. Daar spreekt Christus. En hij zeide ook tot de schade, wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen. Terstond zegt gij, er komt regen. En het geschiet al zo. Van het westen, van de kant van de zee in Israël. De wind daar vandaan komt en er komt een wolkje aan en dan zeggen ze, er komt regen aan. Ze kijken naar de omstandigheden en ze weten, er komt regen aan. Of als de wind uit het zuiden komt, dan komt de hitte aan. Uit het zuiden, uit de woestijn, dat de hitte aankomt. Dat weten ze. Daar letten ze op en ze weten het. Maar dan zegt de Heer Jezus, gij geveinsde huichelaars. Het aanschijn van de aarde en van de hemel weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? Dus jullie weten wel het weer. Maar als je nu nog kijkt naar de omstandigheden van de tijd. De tekenen die ik doe. Zouden jullie dan niet moeten belijden dat ik de Christus ben? Dat ik de beloofde verlosser ben? Maar dat weten ze nog niet. Ze hinken nog op twee gedachten. Zou het wel zo zijn? We hebben nog iets meer nodig. Nog iets bijzonders. Nog een extra teken. Dan, als er nog iemand uit de dood opstaat, dan zullen we geloven. Maar nu nog niet. We aarzelen nog. We zijn nog niet helemaal overtuigd. En zo leven ze verder. En zo gaan ze op weg naar de rechterstoel. Op weg en reis naar de ontmoeting met de hemelse rechter. Dan gaat de Heer Jezus verder in hoofdstuk 12 over een man die met een ander naar de rechtbank gaat. Vers 58 staat, want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doe naastigheid op de weg om van hem verlost te worden. dat hij misschien u niet voor de rechter trekt. En de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpt. Twee mensen gaan samen op weg naar de rechtbank. We hebben een geding met elkaar. De Heer Jezus zegt, je kunt er beter onderweg samen uitkomen. Want stel dat je straks voor de rechtbank komt en je blijkt schuldig te zijn en je komt in de gevangenis terecht en je komt er niet uit voordat de laatste penning betaald is. Dan had je beter onderweg eruit kunnen komen. Dan was die ellende je bewaard gebleven. Nou zou ook voor de Joden en voor ons op de weg naar de rechtbank, naar de hemelse rechter, dat we in ons leven, en met eerbied gezegd, eruit komen. Dat we naastigheid doen onderweg om tot God bekeerd te worden. Om het tijdens ons leven uit te komen. En niet als we sterven. Indien gij u niet bekeert, als het niet hier gebeurt, zo zult gij insgelijks vergaan. Bekering, wie is Christus voor ons? Alles wat wij ervaren, wat wij horen, wat er verkondigd wordt, wat is onze belijdenis? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Of verwachten wij ons hel van een ander? Zijn we druk met de omstandigheden van onze tijd? En weten we niet de tekenen van de tijd, van het naderende oordeel te beproeven? En gaan wij op weg naar de rechterstoel zonde zalig maken? Zonde verlossen? Kering is hier allereerst anders gaan denken over de Heer Jezus. Niet alleen als profeet, maar dat hij ook onze koning wordt. Dat we een volgeling worden. En onze priester die zijn leven geeft voor zijn volk. Bekering in het licht van heel de Bijbel is uiteraard meer. Daar kunnen we meer van zeggen. Een enkele opmerking daarbij. Even kunt bijvoorbeeld denken aan de profetie van Jeremia. Waar Jeremia schrijft, zekerlijk nadat ik bekeerd ben heb ik berouw gehad. Nadat ik met mezelf ben bekendgemaakt heb ik op mijn heup geklopt. Ik ben beschaamd, jou ook schaamrood geworden. Omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. En dan gaat dat anders denken over God en over Christus gaat samen het berouw. Als we de Heere terugkeren als de verloren zoon, dan zullen we toch belijden wie we geweest zijn en zullen we ons schamen. Ze deden op een heupklop als teken van schaamte. En dan praat je niet meer over de zonde alsof het een prestatie was. Waar anderen om lachen. Maar dan ga je erover schamen voor God, voor de mens. Je zonde belijden. Dat je met jezelf bekend wordt gemaakt. Dat de zonden terugkomen. Dat ze al meer terugkomen en al dieper. Wat zonde is tegen een heilig God bedreven. Dan ga je de zonde haten. Er vandaan vluchten. Breken met de zonde. Een waarachtige bekering. Een droefheid over de zonde, dat we God vertorend hebben. Tegen die goede God die me gemaakt heeft. Die alle dag me gedragen heeft en geduld heeft gehad. Heb ik zo ernstig gezondigd. Want het zonde geen kleinigheidje meer, maar worden ze groot. En in de ogen van God zijn ze nog duizendmaal groter dan in mijn ogen. Maar dan nog, die zonden zijn ernstig. En verloren gaan. Terecht. Aan Gods rechtvaardig oordeel. En dan roept de Heer, bekeer je. Ga maar anders denken over wie ik ben. Klein ogenblik heb ik u verlaten. Rechtvaardig. Eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. Ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten van vrede. En niet van kwaad. En dat is om Christus wil. Dat is kort, wat is nou bekering? Waarvan moet u zich bekeren? Ik weet niet hoe je over de Heer Jezus denkt. Misschien denk je wel, de Heer Jezus, ja, die is niet voor mij. Hij spreekt tegen anderen, tegen serieuze mensen. Maar ik zit best vast in de zonde. wat ik allemaal kijk, dominee, wat ik hoor en wat ik zie en luister, niet zo best. Kijkt de Heer Jezus toch jou aan. En hij zegt, indien jij je bekeert, dan zul je eeuwig leven. Indien jij je tot mij wendt als een verloren zoon, je zult eeuwig leven. Ik ben genadig. Niet omdat jij goed bent, maar omdat ik het ben. Ik ben genadig om wie Jezus is, wat hij gedaan heeft. Zo je je bekeert, bekeer je tot mij. Hij zoekt u behoud. Waarvan moet jij je bekeren? Denk je dat het wel goed zit? Dat je belijdenis hebt gedaan. Misschien ook aan het avondmaal mag gaan. Kerkraad zit. Dat je daarop rust. Dat je daar een reden voor hebt gemaakt om daarmee voor God te verschijnen. Bekeer je opnieuw. Heere, bekeer ons opnieuw dat Christus de enige grond van onze zaligheid is. En de volkomen grond van onze redding. Bekering. Denk er eens over na, waarvan moet u bekeerd worden? Makkelijk praten over een ander. Je afkeer koestert jegens een ander. Je wilt dingen niet uitspreken. Uitpraat. Verborgen agenda, verborgen zonde. Christus ziet ons hart aan. Hij weet wat er leeft. En hij waarschuwt. Indien gij u niet bekeert. Onze tweede gedachte is het uitstel. We hoorden het aan, u hebt het al meer gehoord. Dat u bekering nodig hebt. Het grote gevaar van de Joden toen en voor ons vandaag is dat we het uitstellen. En daar hebben we allerlei redenen voor. Die redenen deugen allemaal niet. We hebben redenen voor dat God het niet zou willen. Dat het niet kan. En we hebben redenen om wat meer, dat we meer aan de wereld vastzitten. Allerlei oorzaken. In het pastorale gesprek, als we het daarover hebben, als de ouderlingen op bezoek komen of uw predikant. Of het gaat er onderling over bekering. En dan zijn er allerlei manoeuvres om de dominee en ouderlingen af te leiden. En dan gaan we het hebben over de tijdsomstandigheden, over het kerkverband, over zorgen die er zijn. En dan wordt zo met een, met iets ook wel belangrijks en iets wat er speelt. De aandacht van ons afgewend naar datgene wat in de politiek, in de maatschappij of in de kerk plaatsvindt. En dat deden de Joden ook. Ze hebben iets gehoord, iets verschrikkelijks. Er waren een aantal Joden op weg naar Jeruzalem om daar te offeren. Hoe het precies gegaan is, dat staat er niet. Maar een aantal Joden die gingen daar offeren in Jeruzalem. En of er een opstand is geweest, of wat er ook heeft plaatsgevonden. In ieder geval, Pilatus heeft die Joden zelf geofferd. Galileërs zijn door Herodes omgebracht. En die Galileërs, het bloed van hen heeft Pilatus, of Pilatus heeft dat gedaan. Pilatus heeft het bloed van hen met hun offeranden gemengd. Gruwelijk. Het bloed van die offeraars die gingen offeren opgevangen en heeft het gemengd met het bloed van hun offerdieren. Je zou bijna zeggen een soort Hamas. Waar ze 7 oktober ook gruwelijkheden hebben uitgevoerd. Baby's gedood, geslacht. Er is niets nieuws onder de zon. Wat een kwaad. Dat is toch wel iets waar we het over kunnen hebben met de Heer Jezus. Wat vindt u ervan? Heeft ergens uw mening over, een oordeel over Pilatus? Of over die Galileërs? Of ze grotere zondaars zijn geweest? De Heer Jezus is vrij kort en duidelijk. U denkt toch niet dat ze grotere zondaars waren dan u? Neem zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan. U kunt het daarover hebben. En ik weet ook nog wel een geschiedenis. Wat onlangs heeft plaatsgevonden. Een toren in Siloam die omgevallen is. 18 mensen omgekomen. De Jezus weet wel wat er speelt in die tijd. En wat er plaatsvindt. Maar toch, je kunt daar zo je tijd mee vullen met al die verschrikkingen. Hele avonden over spreken. Maar hoe is het nou met u? Indien gij u niet bekeert. Ze kunnen die omstandigheden gebruiken als, jongen, wat is er toch veel aan de hand? Wat gebeurt hier toch dit en daar dat? Wat een wereld leven wij? En hoe is uw hart? Is dat beter dan die wereld? Vromer? Geloviger? Hoe is het met u? Je kunt tegen uw ouderling zeggen, het is toch wat daar in Oekraïne allemaal gebeurt. Hoort er niet zo heel veel meer van, hè? Maar het gaat nog steeds door. De Gaza. Tekenen van de tijd. Christus komt. Hoe is het met u? Ben jij bereid? Of gebruik je al die dingen om het toch maar van je af te schuiven? Dat er grotere zondaars zijn dan u? De scharen, ze wisten het niet. Ze bleven hinken op twee gedachten. Al had een stem uit de hemel gesproken, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Ze hadden nog meer nodig. Misschien u ook wel. U zegt, ik heb nog meer nodig, dominee. Met alles wat er is in de gemeente. Sterfgeval hier, een overlijden daar. Ziekenhuisopname. Voor de poorten van de eeuwigheid. Zoveel roepstemmen. Zoveel verkondiging van het evangelie. En toch, uitstel. Misschien wacht u ergens op. Wacht totdat ik de schuld thuis bezorgd krijg. Schuldbrief thuis krijg. Dus kijk wat u voor u hebt in de bank. De schuldbrief. Uw Bijbel. Als je eens goed leest, dan zul je daar je schuld tegenkomen. Tegen al de geboden Gods gezondigd. Niet één daarvan gehouden. En de Heilige Geest leert ons, hè, we zijn nog steeds tot al die zonden geneigd. Als u wacht op een schuldbrief, u hebt hem voor u staan. Misschien zegt u ja, dat is waar, dominee. Maar mijn probleem is, ik neem het niet ter harte. Ik schuif het van me af. Zeg dat dan. Bekeer u daarvan. Of u wacht op iets bijzonders. Misschien iemand anders in uw nabije omgeving die iets bijzonders heeft meegemaakt. En als je dat nou eens meemaakt, dan zal het anders worden. O, weet u hebt iets bijzonders meegemaakt. U zit in de kerk. En u staat aan de voet van het kruis als een teken van Gods heilig ongenoeg over al uw zonden. Dat is toch het meest bijzondere wat we hebben meegemaakt in ons leven. Dat we getuigen zijn geweest. In woorden is Christus voor ons geschilderd. Dat is het teken voor deze wereld. Als we daar niet in geloven, dan zullen we ook niet geloven als zou iemand uit de dood opstaan. De prediking van het evangelie. Van Gods barmhartigheid. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft laten lijden. Wat een wonder. Heeft u nog meer nodig dan Christus? Dan zijn offer. Nee, de Heilige Geest maakt hem dierbaar. Dat teken, die werkelijkheid. Misschien klaagt u, ik heb geen belofte, dominee. Ik lees mijn Bijbel en ik lees alleen maar over oordeel en over zonde. Heeft u dat ook wel eens? Dat het woord opengaat, dat je alleen maar aanklaagt. Dat het één grote aanklacht is naar mijn godsdienstig bestaan. De hoogmoed die bij mij van binnen zit. Dat er altijd maar uitkomt wat er van binnen leeft. O, weet u. Die beloften staan er wel. Hè? En je ziet het niet. Je hoort het niet. Maar dat ligt niet aan de belofte. Dat ligt niet aan het woord. Dat ligt aan uw hart. Open mijn ogen, Heere, dat ik het zie. Want die beloften die zijn zo gepast. En die maakt de Heilige Geest ook gepast onder de prediking van het woord. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Waar je dan je oordeel verwacht, dan wordt gepredikt het evangelie. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en hij drinken. O, dan kom je met dorst in je ziel, dorst naar God, een verlangen naar hem. Om verzadigd te worden met dat levende water. Waardoor gelest te worden. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O, die beloften die zijn krachtig. Er zit zoveel kracht in. Dat we het opnieuw mochten ervaren, ook vanmorgen. Maar het ligt niet aan het woord. Het ligt niet aan de belofte. Stel het daarom niet uit. Kering is anders gaan denken over de bedreigingen en over de belofte van het evangelie. Want misschien zijn dat je redenen niet. Misschien denk je aan bekering, dat is saai. Verkeerd leven is een saai leven. Ik ben nog jong. Ik wil dit nog doen en dat nog doen. Ik heb mijn vrienden en ik ga hierheen en daarheen. Bekering, somber. Een hele verkeerde voorstelling van wat bekering is. Daar krijg je nooit spijt van, of van bekering. Je krijgt spijt van als je te veel hiernaar gekeken hebt. Of dat je je huiswerk nooit hebt gemaakt en dat je later dat allemaal moet gaan inhalen. Spijt van als je aan de drank raakt of rookt en je wil stoppen, maar het lukt niet. Was ik er maar nooit aan begonnen. Van bekering krijg je nooit spijt. Het is geen saai leven. Dat is een hemels leven in beginsel. Het is vrede in je hart. Rust. Zeg niet dat het een saai leven is. Zeg dan, ik heb liever mijn zonde, mijn vermaak dan Jezus Christus. Dan moet je eerlijk zijn. Ik heb liever de duivel dan God. Wat een ellendige toestand. Dat is nou het leven van de mensen. Ik heb liever mijn ondergang dan mijn behoud. Ik ben een vijand van God en van genade. Daarom zeg ik maar dat het saai is. Om het leven door te gaan wat ik leef. Misschien is het voor u anders. Hij zegt, ik wil graag bekeerd worden, maar er gebeurt niets. Ik bid erom. Ik ken u niet als gemeente. Maar als predikant zijn er mensen geweest die vroegen er veel om, zeiden ze. Dominee, je kunt er alleen maar om vragen. Ja. Daar maar eens nee tegen. Hè? Soms is dat een oprechte worsteling. Hè? Wees mij zondaar genadig. Maar soms is het ook heel anders. Ik denk aan een man bij wie ik kwam. Hè, die was oud geworden. En die wilde graag bekeerd worden, zei hij. Hij zei, toen ik jong was wilde ik het niet, maar nu wel. Ik vroeg hem, waar is uw Bijbel? Bijbel? Het ligt in de kast. Leest u er wel eens in? Nee, ja, nee, weinig eigenlijk. Dan zie je hem wel 's avonds achter de buis zitten. Achter de tv. Maar hij bidt er wel veel om. Schijnheilige. Veel om bidden, maar niks voor doen. Zeg dan niet dat ik graag bekeerd wil worden. Ik wil je laten zien toch dat je het helemaal niet wil. Je wil een hemel zonder weg ernaartoe. Dat gaat niet. Anderen zeggen weer, ik heb er geen tijd voor. Ik ben zo druk met mijn werk. En ik werk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zondag, ja, ik ben blij als ik in de kerk ben. Maar anders, ja, ik val in slaap. Moe. Zo druk met mijn werk. Ik heb liever mijn werk en liever mijn geld dan mijn zaligheid. Liever deze wereld en de schat hier beneden dan de schat hierboven. Een Engelse theoloog die heeft gezegd van alle social media. Er zit één voordeel aan. Facebook en Instagram en al die apps zit één voordeel aan. Dat als je straks voor God verschijnt, dat je nooit kan zeggen dat je geen tijd hebt gehad. Maar dat je schermtijd 3 uur was, 4 uur was per dag. Dat je meer keek naar de influencers van deze wereld dan naar de influencer, het eerbied gezegde, en het woord naar de Heilige Geest. Dat is het voordeel. En natuurlijk kan het ook handig zijn op andere terreinen. Maar geen tijd voor. Verkeerde prioriteit, zeggen we dan. Maar dat heeft de mensen. Weer een ander zegt, ja maar God moet dat toch doen, dominee, bekering. Bekering is toch een werk van God. En daar wacht ik op. Wat moeten we daarop zeggen? Moet God het doen? Nee, hè. God moet het helemaal niet doen. Is hij het u verplicht? Verschuldigd dat hij u bekeert? God moet het helemaal niet doen. Bekeert u, staat er. Ja, maar dat kan ik toch niet? Ervaar je dat zo? Wel eens geprobeerd, bekering? Bent u er ook zo mee vastgelopen met die oproep? Ben ik blij mee om dat te horen. Dat je ermee vastloopt. Wat een wonder dat God het doet. Hè? Dat God zondaren bekeert. Dan zou er niet één komen. Want met alle oproepen zie je zo'n vaste. Wat leeft er een zonde in ons? Dagelijkse bekering, dat je met al die oproepen op je knieën terechtkomt. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En God doet het, gemeente. We hebben niet een God die het moet doen. Ook niet een God die het kan doen. Ook niet een God die het wil doen. Ja, die hebben we wel. Maar hebben we allereerst al een meeste God die het doet. Die in zijn woord zegt, ik doe het. Om mijn willen van mijn zoon. Om willen van het offer. Dat is ons geloof. Wij kunnen en willen niet tot God terugkeren. Maar God zegt, ik doe het. Ze zullen komen van oosten en westen. En ze zullen tot God terugkeren. Omdat er een God is. Die niet alleen de zaligheid van ons afhankelijk maakt. Maar die redenen neemt uit Christus zelf. God moet het doen, God moet het niet doen. U moet het doen. Bekeert u. En God doet het, omdat u het niet doet. Een ander zegt, bekering dat heb ik niet nodig. Want ik geloof, die mensen kom je ook tegen. Ik weet niet of dat hier in de gemeente is, ongetwijfeld ook wel. Ze geloven al. En ze zijn met hun godsdienst ook nog bezig. En het hoeft allemaal niet zo zwaar, zoals daar of bij die. Berouw over de zonde. Afstand nemen van de wereld. Nee, dat is allemaal regeltjes, dat is allemaal wetties. Wij geloven. En de duivelen geloven ook. En ze sidderen. Geloof zonder bekering. Dat is een onmogelijkheid. Geloof uit zich in de bekering. Toon mij uw geloof uit uw werken. Rel, die zegt het. Christus is een zaligmaker niet van mensen in de zonde. Maar hij verlost ze van de zonde. Hij trekt ze eruit. Geloof zonder bekering is een christendom van niks. Hij had ook niks van uit. Hè? Misschien zegt u, ik schaam me voor bekering. Kan ook zo zijn. Hè? Je voor schaamt. Je werkt met je collega's. Of naar je man of naar je vrouw. Moet dat nou zo ernstig worden? Moet je nou steeds die Bijbel open? Moet je nou steeds weer in gebed. Kan toch wel wat korter, kan toch wel wat minder. Kunnen toch wel eens een dienst overslaan. Hoeft toch allemaal niet zo. Maar het is het verlangen van je hart geworden. Ik schaam mij niet voor het evangelie. En mensen die blijven ervoor thuis. Om de lieve vrede wil. Wat is dat een moeilijk leven wel. Je komt ze tegen. Maar de een wel de Heer vreest. En de ander dat niet doet. En bewust niet doet. Heer, gedenk u in die omstandigheden als u daarin zit. U hoeft zich er niet voor te schamen. Om de Heer te volgen en tot God je te bekeren. We denken aan een zekere Dimitri. Dimitri, een Rus die gevangen zat omwille van het geloof. In Rusland, in het Rusland van de vorige eeuw. Hij was in de gevangenis geworpen omdat hij christen was. Hij heeft 17 jaar lang in de gevangenis gezeten. En elke morgen stond hij op en hij overdacht een Bijbeltekst die hij geleerd had. En hij zong liederen. Liederen over de Heer Jezus, over vergeving en verzoening. In de gevangenis. Nou, dat vonden de medegevangenen vonden dat helemaal niets. En zo'n vrome, jonge man die altijd maar weer de Bijbel opendeed. Ze vloekte liever. Ze scholde liever op de bewakers. Of elkaar. En omdat ze hem gingen haat, wierpen ze hun uitwerpselen naar hem toe. Ze smeerde het op zijn brood. En Dimitri die zag het soms ook niet meer zitten. Want die dacht, ik verloochende mijn geloof. Waar is de Heer? Maar de Heer hield hem staande. Hij bleef Bijbelteksten opzeggen en hij bleef zingen. Op een gegeven moment komt een van die bewakers naar Dimitri toe en die zegt, nu moet je stoppen met dat zingen en dat bidden. We hebben al zo vaak gezegd, nou is het klaar. Je begrijpt dat wel, hè? Zo iemand die constant je geweten openlegt. Iemand in je omgeving die de Heere vreest. En zegt, ja, dat ben ik niet. Je voelt je schuld, je zonde. Wat doet dan een mens die wil dat uit de weg ruimen? En zo deden die bewakers het ook. En Dimitri zei, ik verloochen mijn geloof niet. En toen hebben ze hem naar het executieterrein gebracht. De bewakers gingen met Dimitri naar buiten. Ze zouden hem neerschieten. En alle gevangenen waren ervan getuigen. Die stonden buiten, 1500 gevangenen. En met dat hij naar buiten komt, Dimitri, beginnen ze te zingen. Van vergeving en van genade. Van het bloed en de gerechtigheid van Christus. Al die 1500 gevangenen. Ze hadden al die tijd geschaamd. Al had die man diepe indruk op hen gemaakt. Zijn vrede. Zijn rust. Dat zingen. En toen vroegen die bewakers aan Dimitri, wie ben jij? Wie ben jij? En daarop zei hij, ik ben een zoon van de levende God. En ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want de genade, hè. Dat heb je niet van jezelf, hè. Genade, dat heb je niet van jezelf, hoor. Nooit van jezelf. Hier niet op Urk en ook niet daar in die gevangenis in Rusland. Dat is een werk voor God. En die gevangenen die gingen zingen. Waarvoor moeten wij ons schamen? Als wij onbekeerd de kerk uitgaan. Als we voor Gods heilig aangezicht leven en toch onze eigen wil alleen doen. Daarvoor moeten we ons schamen, maar niet voor genade. En niet voor bekering. Uitstel. Dat we ons schamen. Een verkeerde reden. Ten slotte onze laatste gedachte nog kort. De mogelijkheid. Ik zeg u. Neen zij. Maar indien gij u niet bekeert. Zo zult gij allen insgelijks vergaan. De mogelijkheid. De Heer Jezus spreekt over bekering. Omdat het mogelijk is. Hij spreekt oprecht en welmenend. Het kan voor u. Jongen, het kan voor jou. Ouder, het kan voor u. Anders zou Christus dat vanmorgen u niet verkondigen. Niemand is te ver weggedwaald. En die duivel die praat wel. En hij zegt misschien het is niet nodig. Of hij zegt het kan niet voor u. Uw zonden zijn te veel. Ga eens na in je leven wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Of waar je weer terug bent gevallen. U bent diegene die wel eens verlicht is geweest. Maar nu weer teruggekeerd bent in de zonde. Voor de Bijbel staan zoveel voorbeelden voor zulke mensen in. We hebben altijd hoge gedachten. Als je nou bekeerd wordt of bekeerd bent, dan ben je toch wel bijna heilig. Nou, alle die bekeerd worden, die weten het. Een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Ja, een hartelijk verlangen. Dan mag je wel zingen, dan strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig ziels verlangen, maar het is zomaar beperkt. We struikelen dagelijks in velen. Ik denk aan Manasse. Zoon van de Godvrezende Vader. Je weet misschien wel wat hij hier heeft gedaan, Manasse. Had kinderen, liet hij door het vuur gaan voor de goden van zijn tijd. Had drankfeesten, orgieën. Duivel, kunstenaars, alle zonden. Wat een ellende. Hij schaamde zich er nog niet voor ook. Hij ging er doller en driester in voort. Alle roepstem, alle waarschuwingen van zijn vader, die hij heeft meegedragen als zijn kindsheid. In de wind geslagen. Zo iemand kan het nooit meer, toch? God brengt hem in de gevangenis. En als hij hem benauwde, riep hij het aangezicht van de Heer ernstig aan. En God hoorde. Waarom? Was hij dan toch nog eens van veranderd, van goede wil geworden? Goede bedoelingen gekregen? Nee. Dat is alleen maar om Christus wil. Daarom hoort God. Dat is de enige reden en een voldoende reden. Of Paulus. We zeggen dat is een heel ander leven. Wat had hij opgebouwd? Zijn eigen gerechtigheid voor God. Het is bijna moeilijker om Paulus te bekeren dan Manasse. Ja, het is hetzelfde natuurlijk. Had zijn ambt. Had zijn gerechtigheid voor God. En Hebreeën uit Hebreeën. Wat was die man? Oh, die zou zo op dubbeltal kunnen staan. Voor diaken of ouderling. Zeg, dat is een keurige man. Hij gaat niet als Manasse in de zonde op. Hij moest bekeerd worden. Omdat hij leunde op zijn eigen gerechtigheid. En voor hem was het mogelijk. Als je zo vast zit in je trots, in je oordelen, overal vind je wel wat van hem. Wat vind je van jezelf? Het is mogelijk voor Paulus. God spreekt en hij valt ter aarde neer. Wie zijt gij, Heer? Waarom voor Paulus mogelijk? Om Christus wil. Niet omwille van hem. Heel de wereld verdoemelijk voor God, de Jood en de Griek. Maar omwille van Christus. Ligt er een ruimte in Jezus. Hè? Ziet u dat wel eens? De grootste van de zondaar om Jezus wil kan het voor ons allemaal. Er ligt zo vol gerechtigheid in Christus. Dat het voor mij nog kan. Met al je ambtelijke zonden. Met dat inwendige bederf. Christus is de reden van onze bekering. Heb ik bekering? De duivel zegt, u heeft het niet. Het is voor u tekort. Bekering is niet af. Bekering is een klein begin. Daar word je wel eens mee geplaagd. Hè? Dat de duivel zegt, als u werkelijk was, dan was u wel anders. Had u meer droefheid. Zat je niet zo lauw in de kerk? Ging dat Bijbellezen niet zo langs u heen? U hebt dat wel eerst gehad, maar dat is allemaal weer voorbij gegaan. Dat is tijdgeloof geweest. Als u werkelijk tot God bekeerd bent, dan is er toch meer veranderd. Dan hoor je een preek over bekering en je ziet je wel. Het is niet waar. Nou, wees daar niet te vlug. Als u zonde aan de hand houdt, waar je niet van los wil komen, dan twijfelt u terecht. Als je wel herkent in geloof zonder bekering, dan is uw twijfel terecht. Twijfel dan maar. Bid God, bekeer mij, Heere. Het zit niet goed. Maar geef de duivel geen plaats. Onze rust ligt niet in onze bekering. Oh, we zouden zo graag lief hebben dat we de Heere meer toegewijd dienden. Dat we de strijd wat kon luwen in ons leven. Maar als Paulus het al zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Zou het dan voor u beter zijn? Beter gaan dan bij Paulus? Zo Paulus die door Gods genade zo'n duidelijke weg heeft gehad. En zoveel in de dienst van God heeft besteed. Als hij dat dan moet zeggen, zouden wij dan iets anders leren? Of is dat nou niet het leven? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar onze rust ligt niet in onze bekering. Onze steun, ons hou vast, dat ligt in Christus. Dat is het geloof, hè? Het zien op hem. En daaruit komt die bekering voort. Uit de wijnstok komen de vruchten voor de ranken. Zo wissel uw geloof en uw bekering niet. En dat roept duisternis over ons hart, over ons leven. Ben ik bekeerd? Hier is Christus voor u. Dus hij uw enige hou vast. Uw enige troost, dan hebt u genoeg. En hoe lang wilt u ermee doorgaan? Met bekering. Niet alleen de goede voornemens voor dit jaar. Na een maand, twee maanden hou je dat vol misschien. Maar bekering, dat is een leven. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Die gij u niet bekeert. Een woord voor ons allen. Indien u zich bekeert. U zult nooit vergaan. Wat er ook gebeurt. Welke omstandigheden we ook terechtkomen. U zult nooit vergaan. Omdat Christus zijn leven voor u gaf. Want de Vader zegt, ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Daarom komt de kerk thuis. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 32. Het vijfde vers. Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven of als een mel door domheid voortgedreven. Psalm 32, vers 5. Laten we samen bidden en danken. Lieve Heere, bewogenheid kenmerkte uw prediking toen u hier op aarde was. Mogen er iets van hebben laten doorschemeren, de verkondiging van het woord, Heere. De herder was bewogen over de schapen. Zoveel leefden onder de wet, leefden zonder hoop. U verkondigde u het evangelie. Om bekering, om anders te denken over God en over genade en over de wet. De wet is niet de helsweg tot Christus, tot God. Maar die wet die veroordeelt ons. En Heere, dan bidden we dat we door genade haar mogen onderhouden. Dan is het gebed van uw kinderen. Graag op dat spoor van uw geboden, onze wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Uw woord is krachtig, Heere. Uw woord vernieuwt. Brengt op een ander spoor. Mag het zo wezen ook voor deze morgen. Dat u al het gebrekkige wat erin was genade vergeven. Gemeente, gedenken ieder in het zijne als we weer huiswaarts keren. En ook op de middag van deze dag andermaal samen mogen komen. Zeg ook hem die dan uw mond mag zijn tot dit volk. En stel hem tot rijke zegen. Denk, de predikant. Heer, wilt u ook zijn werk in het midden van de gemeente tot zegen stellen. Persoonlijk en in zijn gezin gedenken. Heer, dat vragen we van u. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte uit Psalm 51. Het zevende vers, Psalm 51, vers 7. Dan zal ik elk die het helspoorbijster is, vrijmoedig, al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. Psalm 51, vers 7.
Thank you.
aan u heen in vrede. En met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u allen. Amen.